God rekent geloof tot gerechtigheid, vooruitgrijpend, anticiperend op het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, wat ook van tevoren beloofd was trouwens. Dus christelijk, dat is genade en daarmee vergevingsgezindheid enzovoorts. God geeft. Alleen het probleem van de mens is dat hij vindt dat hij zelf wat tot stand moet brengen. En voor zover een mens zelf wat tot stand zou brengen, zou het zijn nadat hij tot geloof gekomen is. En dan heet het in de Bijbel de uitwerking, de kracht van Gods genade die in ons volbracht wordt. In zijn dienst. Dus het blijft genade.
Leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van de podcast Levend Geloof. Ab Klein Haneveld staat in een lange traditie van mensen die hun leven toewijden aan het bestuderen van de Bijbel. Hij treedt hiermee in de voetsporen van de Nederlandse evangelisten Klaas Roosendaal, Jan Kits en zijn vader Jacob Klein Haneveld. Ab groeide op in de vergadering van gelovigen, maar ging al snel zijn eigen weg. Hij ziet zichzelf niet als evangelist, maar meer als leraar, of zoals hij zelf zegt, gericht op de kwalitatieve opbouw van de gemeente. Inmiddels is Ab 76 jaar en spreekt hij nog steeds bijna dagelijks. Ik ben Daan van Eenenburg en samen met vaste gast, docent Willem van Stempvoort, ga ik in gesprek met Ab Klein Haneveld. We spraken af bij hem thuis in Almere.
We zitten hier tussen allemaal boeken. U zei net dat er misschien wel 8000 boeken hier staan, zo'n beetje.
Ja.
Heeft u dat van kinds af aan al gehad, dat u altijd al las? Is dat later gekomen?
Ik heb van de kinds af aan altijd gelezen. Maar mijn vader had, zolang ik hem ken, had hij al boeken. Ik herinner me wel dat toen ik enig zak geld kreeg, toen was ik een jaar of 11, 12. Toen kocht ik boeken. Toen kocht je een Prisma Pocket voor 1,25. Daar ging mijn zakgeld in. Dat is echt waar.
Kunt u vertellen hoe uw gezin eruit zag? Wie waren de gezinsleden?
Ja, vader en moeder. En ik was de ene oudste. De oudste was een dochter. Mijn zus Anneke, die afgelopen jaar is overleden. En na mij kwamen er nog 6. Op de, om het laconiek te zeggen, op de gebruikelijke wijze. 8 kinderen en het laatste was een Mongooltje. Want zo heet dat bij ons. Die is ook overleden inmiddels. Maar. Ja. Het was een druk gezin, kan ik rustig zeggen.
Er is ook een boek geschreven, boekje, over uw vader en zijn leven.
Ja.
En daarin, dat boekje begint met een verhaal dat hij als 13-jarige jongen vermist is.
Ja.
Dat verhaal kent u?
Ja. Nou ja. Hij heeft het voor ons kinderen aardig verborgen gehouden, totdat het in de eerste versie van dat boekje, die heb ik niet meer, helaas. Ik kan het niet meer vinden. Ik moet eens navragen bij mijn familie nog. Verscheen. Het verhaal opende daarmee dat hij, dat was in de tijd dat hij HBS'er was. Want hij had het op school helemaal niet naar zijn zin. Maar ik moet er ook bij zeggen, want dat is ook historisch gedocumenteerd, dat hij al in zijn HBS-tijd deed hij een evangelisatiewerk. Ging hij de huizen langs en deed hij openluchtsamenkomsten. Daar had je toen helemaal geen vergunning voor nodig, dat deed hij gewoon. Hij deed het ook samen met zijn zus, die heel goed kon zingen. Dus als duo.
Ze was hij een jaar of...
Met een accordeon of met een kofferorgeltje, zo'n ding als wat daar staat.
Ja, maar dan was hij nog heel jong, dus destijds.
16, 17, 18... En wat de gelegenheid was dat hij wegliep van huis, bij welke leeftijd dat precies was, weet ik niet.
Volgens mij was het op zijn 13e, staat in het boekje.
Dat zou me zo kunnen, ja. Dat ligt wel redelijk voor de hand eigenlijk. Maar toen maar. Maar hij had het dus helemaal niet naar zijn zin, maar hij wist ook niet wat dan wel. Maar hij paste natuurlijk niet in het keurslijf van de school en zo. Ik kan het allemaal goed begrijpen, ik heb ongeveer hetzelfde gedaan, maar alleen wist ik daar toen helemaal niks van. Dat was mijn vaders frustratie natuurlijk. Dat die kreeg van mij terug wat hij zelf overhoop gehaald had.
Ja, want hoe was u dan als, laten we zeggen, kind tussen de 12 en 18?
Precies hetzelfde. Ik kon met school ook helemaal niks. Ze hebben me daar stierlijk zitten vervelen. Als ik het heel kort samenvat. Nou ja, ik bleef niet zitten. Ik ben 1 keer blijven zitten, dat is waar. Maar als er vragen buiten het schoolonderwijs gevraagd werd, qua algemene ontwikkeling, had ik ze altijd. Maar dat komt omdat ik las natuurlijk.
Ja. Ja.
En ik had interesse in allerlei andere zaken die school me niet kon geven. Ja. Dus op school heb ik een beroerde tijd gehad. Al ben ik dan jaren de beste van de klas geweest.
Dat wel?
Nee, ja, toen ik uit huis geplaatst was bij mijn oom in Musselkanaal. een nog iets oudere oom, broer van mijn vader.
Moeten we even een stapje terug, want u woonde bij uw ouders gewoon?
Ik woonde bij mijn ouders in Bodegraven. Daar bleef ik uiteindelijk zitten toen ik 13 geweest ben, ja. Op de Mulo. Het schijnt ook dat ze op school blij waren dat ik verdween. Maar goed, maar mijn vader deponeerde me bij zijn oudere broer in Musselkanaal. Die gezegd, dat geeft de jongen maar aan mij mee.
Ja. Maar was dat dan omdat uw vader u niet kon handelen of zo? Of
ja, dat was niet, kon hij niet. Had hij niet, geen idee.
Maar wat deed u dan, waardoor u blijkbaar onhandelbaar was?
Ik denk dat hij totaal niet begreep hoe ik in het leven stond en waar ik behoefte aan had of wat dan ook maar.
En hoe stond u dan in het leven toen?
Ja, dat weet ik toen ook niet. Nee. Gewoon eigenlijk doodongelukkig. Omdat je moest alle dagen naar school, waar je een vreemdeling was tussen al die lui die allemaal van andere kerken waren. Dus wij waren sowieso vreemdelingen, zo heb ik het ook altijd gevoeld. Soms denk ik dat ik ook zo behandeld ben op school. Dat weet ik niet zeker. Maar mijn oudere zus ontkende dat. Die zei, nee, zo was het helemaal niet.
En was u in die tijd ook al, net als uw vader, zoveel met de Bijbel bezig?
Nee, niet met de Bijbel. Nee.
Waarmee dan wel? Weet u dat niet?
Ja, met van alles en nog wat. Ik denk dat ik me opgesloten, beperkt voelde. En daar komt dan nog bij een gebrek aan mogelijkheden. Wij gingen niet op gymnastiek of op muziekles of weet ik veel. Dat was er allemaal niet. Er was ook geen geld voor. Speelgoed, dat was tweedehands. Wij kregen al een spul. De kleren waren tweedehands. Niet dat me dat stoorde. Je wist niet beter. Maar op die leeftijd weet je niet hoe of wat. Je kunt geen kant op.
En toen bent u bij uw oom gaan wonen?
Toen ben ik bij mijn oom gedeponeerd. Heb ik, ja, ik niks dan goeds over die familie daar.
En wanneer was dat?
Maar weet je hoe Musselkanaal eruit ziet? 1957, 1958, Musselkanaal. Dat is één lange weg langs een kanaal. De kanaal gebeurde ook al niks meer. Een paar jaar daarvoor nog wel. Toen gingen er nog turfschepen door. Heb ik ook nog gezien hoor, in 1950. Maar dit was al een paar jaar later. Was die turfstekerij, die was al ook wel afgelopen. Dus dat was echt helemaal niet één weg. En je kon geen kant op. En de ene kant op was het, geloof 5 kilometer naar school fietsen. Of het kan ook 3 geweest zijn, ik weet niet meer. Dan kwam je bij de IJzeren Klap. En daar, daar was een soort winkelcentrumpje langzamerhand ontstaan. En daar was dus ook de Mulo. En daar was mijn oom Wim, die was daar hoofd der school. Hij was ook een hoofd groter dan alle docenten daar. 1,98 meter of zoiets. Nou, en daar was ik dus in huis. Je ging 's morgens naar school te fietsen. Ik. En achter in de middag weer terug. En als je 5 minuten te laat was, dan vroeg tante Leni. Zo, was er iets? Waar ben je geweest?
En toen ging het wel goed?
Nou nee, die zegt, en nu, wat is je huiswerk? Heb je het gedaan? Laat eens horen, laat eens kijken. En die overal, die zat er achteraan.
Die zat er kort op.
Dus ja, die zat er kort op. Ik ben er wel dankbaar voor, hoor. Dat wel.
Achteraf.
Maar ik heb me heel erg opgesloten gevoeld. Gewoon gevangen, dus je kunt geen kant op.
En hoe lang heeft u bij uw oom gewoond? Weet u dat nog?
Bij elkaar zo wat 3 jaar, maar 2 jaren continu.
Oké, toen was u dus waarschijnlijk een jaar of 16 of zo.
Zoiets, ja.
En toen? Wat bent u toen gaan doen?
Toen was ik halverwege, mijn ouders hadden wel door dat ik het echt heel slecht vond, had daar. Dus toen mocht ik weer naar Bodegraven gaan, mocht ik weer naar huis. Maar ik ben daar ook weggelopen ooit een keer, maar weer wat anders. Maar na 2 jaar mocht ik wel naar huis en toen kwam ik in de Bodegraven. Toen ben ik weer 2 jaar de slechtste van de klas geweest. Maar ik heb wel mijn examen gehaald.
Oh ja. Ja. Ik las ook in het boekje over uw vader dat hij de eerste HBS niet had gehaald.
Ja, toen wilde hij eraf.
Toen wilde hij evangelist worden.
Ja.
En toen zei zijn vader, uw opa.
Ja.
Denkt u nou echt dat God iemand nodig heeft die zijn studie niet eraf
gebruikt? Ja, mislukkeling kan gebruiken.
Mislukkeling kan gebruiken.
Maar ja, opa was natuurlijk echt een onderwijzer. En bovendien iemand die vanuit een tamelijk boerse achtergrond, uit de Achterhoek, een kleine Haneveld, dus Achterhoek, zich omhoog gewerkt had. Maar hij was echt een onderwijzer en mijn oom waar ik in huis was, was dus ook een onderwijzer. En in dat milieu, als je het mij vraagt, geldt maar 1 ding. Je moet leren wat je bijgebracht wordt. Eigenlijk is het alleen maar discipline. School is alleen maar discipline.
En dat is nou precies waar u eigenlijk het tegenovergestelde van bent.
Ik kon daar niet in mee, want je moet dan dingen doen en leren die me op dat moment, althans niet interesseren, waarvan me het nut ook totaal ontging. En als ze al geprobeerd hebben om me bij te brengen wat het nut ervan was, was ik er toch niet gevoelig voor. Zo van, ja, dat zien we dan later wel weer. Of zoiets. En in dat gezin in Musselkanaal, op één na, zijn ze allemaal academici geworden. Minstens voor de helft zijn ze allemaal gepromoveerd ook nog. En de ene van heeft zijn leven besteed als professor. Professor, dokter. In de wiskunde, enzovoort. De houten methode. In dat milieu heb ik daar dus belangrijke jaren van mijn leven, 12, 13, 14, 15 jaar, heb ik die daar tussendoor gebracht. En ik heb daar dus dat milieu wel leren kennen, achteraf.
En vervolgens gekozen voor een eigen opleiding.
En vastgesteld achteraf, ja, ook na jaren, dat je daarmee ook niet redt. En die hebben dezelfde achtergrond feitelijk als ik, ook in de vergaderingen grootgebracht. Jonge jaren, alle dagen onder het gehoor van hun grootvader gezeten enzovoort. En ik weet niet eens of ze gelovigen zijn.
Wanneer bent u tot geloof gekomen?
Ik heb een bewuste keuze gemaakt toen ik 9 jaar was. Althans, dat heb ik onthouden.
En waar was dat?
In Bodegraven. Niet onder de spreekbeurt van mijn vader, maar van iemand anders. Ja.
En vervolgens ook laten dopen?
Ja, dat is pas toen ik uit Musselkanaal terugkwam. Ja. Dus toen was ik al 17, geloof ik.
Want het mocht niet eerder.
16 of 17. Dat doen ze in de vergaderingen niet zo vroeg. Nee.
Maar in die zin lijkt uw leven en uw jeugd heel erg op dat van uw vader. Of niet?
Ja, jawel. Het grote verschil is, mijn vader was een heel sociaal man. Als hij ergens binnenkwam, dan kwam hij binnen en dan zette hij de boel naar zijn hand. En dan was het gezellig en dan maakte hij die feestje van en nam hij initiatieven en dat was hartstikke leuk.
Het was ook geen strenge vader in die zin?
Ja, hij was wel een strenge vader. Althans naar mij toe. Maar ik denk dat mijn jongere zusjes, vooral de laatste, daar anders over denken. Maar hij heeft het bij mij geprobeerd, in ieder geval met gestrengheid, mij onder controle te houden. Dat is hem niet gelukt.
En uw vader was natuurlijk, uw vader Jacob was een bekende evangelist in Nederland.
Ja.
Ging u met hem mee op jonge leeftijd als hij moest spreken? Want ik las in datzelfde boekje dat in de jaren 50 dat uw vader wel 400 aanvragen om te spreken per jaar kreeg.
Ja, ja. Nou ja, daar is nog wel wat over te melden, maar hij heeft wel erg veel mee meegenomen. Na zijn spreekbeurten, na geleden. Ik weet dat dat niet alleen was om, die jongen moet wat leren, maar dat het ook wat was om op een of andere wijze dan toch aandacht te geven aan zijn zoon, van wie dan toch de psychiater of wie het maar was gezegd had, de pedagoog. Dr. Watering gezegd had dat die zoon te weinig aandacht van zijn vader kreeg. En dat dat een van de oorzaken was van de problematiek. Ja. En dus nam mijn vader mij mee. Als een soort van aandacht. Maar dat werkte niet. Mijn vader was een sociaal man, was een spontane man. Ik helemaal niet.
Maar hoe kan het dan dat een sociale man te weinig aandacht aan zijn kind geeft?
Hij kreeg het bij mij niet voor elkaar. Ik ben beschouwelijk. Ik praat niet. Ik ben stil. Ik denk over de dingen na. En ik vind het niet nodig om er wat over te zeggen. En mijn gedachten zijn bij allerlei andere zaken. En van oorsprong van huis uit die dagen ook wel een minderwaardigheidsgevoel hoor. Van ik zit hier tekort, weet je wel.
Maar waarom dan? Omdat uw vader...
Nou ja, omdat ik op school dus niks presteerde eigenlijk.
Maar ja, dat had uw vader ook niet gedaan. En daar is het ook goed mee gekomen.
Ja goed, maar dat kon ik niet tegen hem zeggen. En zelfs als ik het zou gekund hebben, zou ik het nog niet gedaan hebben. De afstand was te groot. Ik heb zoveel respect voor mijn vader gehad, altijd. Dat niet kon. Hij zei wel eens tegen het, maar ik zei nooit wat terug. Echte gesprekken met hem?
Ook later niet?
Nee. Echte gesprekken met hem? Nee.
Kijk eens naar de jaren die vervlogen. Als jij ontrouw was, bleef vader trouw. Aan zijn woord en aan al zijn beloften. Ook als jij soms niet luisteren wou. Ach, je bent ook eigenwijze wegen. Nu en dan gegaan tot zijn verdriet. Wat een vreugde dat je toch mag weten. Vaderlijke banden, die verbreekt hij niet.
Vond u hem een goede spreker?
Ja, natuurlijk wel, ja. Ja, ja. Ja, dat wel. Qua techniek bedoel je. Ja, ja, echt wel. Maar ze waren de, een beetje sprekers, die waren zo. Men was in die dagen gewend te spreken zonder geluidsinstallatie. Wanneer dan ook maar, altijd zonder geluidsinstallatie. Dus met verheffing van stem, met een duidelijke dictie. Dus iedereen kon verstaan. Mijn vader zei dat je moet zo spreken dat de mensen op de achterste rijen kunnen verstaan. Ik geloof dat Juk zei dat hij dat van kids geleerd had, maar goed. Want die deed dat ook. Met luide stem en dus ook met, zoals Billy Graham het deed. Maar die stond wel voor microfoon. Alles wat wij van Billy gezien hebben was achter een microfoon. Maar die nam er afstand van. Die stond ook te schreeuwen. En, ja. Ja. Mijn vader deed dat ook zo, ja. Ja.
En uw vader is eigenlijk zijn leven lang, bijbelleraar geweest?
Nee, hij was evangelist. Hij was met de mensen begaan. In het jargon heet dat je moet nood hebben voor zielen. Nou, nood voor zielen, in die betekenis, heb ik nooit gehad. Dat wil zeggen, je gevoelens hebben voor andere mensen die wat nodig hebben en die enzovoorts. Dat begrip, ik zeg heb ik nooit gehad, dat is ook niet waar. Maar op die manier, nee. Maar ik ben wel altijd begeerig geweest naar de waarheid. En een van de voordelen van dat ik altijd met mijn vader meeging, dat ik veel met mijn vader mee geweest ben, meer dan die van mijn broers en zussen, is dat ik daar dan toch een heleboel op opgestoken, hoewel mijn interesse er toch niet echt naar uitging. Althans niet primair, dat heb je op die leeftijd niet. Nee. Maar ik zit erbij en ik hoor het. Je neemt een heleboel op. Nee. Maar het nadeel daarvan is dat ik dus ook langzamerhand doorkreeg waar het verhaal ophield. Dat wil zeggen, een bepaalde leer, een opvatting, een uiteenzetting. Ja, dat is allemaal mooi en aardig, maar maar hier dan. Nou, verder gaat het dan niet, want dan klopt het niet meer.
En ja, dan, hoe ging je daarmee om?
Dan heb ik de vragen erover.
Ja. Hoe kom je aan de antwoorden? Eh? En hoe kom je dan aan de antwoorden?
Ja, nou, die heb ik allemaal achteraf zelf moeten vinden. Door studie. Mm-hmm. Of door erg over te struikelen. Oh, nou begrijp ik het.
Maar bedoelt u dan dat het preek van een evangelist meer erop bedoeld is om mensen tot geloof te brengen?
Ja.
Maar dat je daarna, als je eenmaal tot geloof bent gekomen... Ja. Wat dan?
Ja, ook in de Bijbel wordt dat als onderscheidende ambten. Oké, gaven. Gezien in Efeze hoofdstuk 4, evangelist of herder en leraar. Want ik beschouw dat als één geheel. Dus evangelist of leraar. Evangelist, om het dan systematisch te zeggen, is een werk vanuit de gemeente, om zo te zeggen, met een hoofdletter dan, naar buiten toe. Gericht eigenlijk in de praktijk op de, laten we zeggen, de kwantitatieve opbouw van de gemeente. Terwijl het werk van de leraar is gericht niet naar buiten, maar naar binnen. Dus dat is voor de kwalitatieve opbouw.
Ja, en ook meer gericht aan mensen die al gelovig zijn.
Zijn verschillend, ja. Ja. Ik heb mensen gekend, het waren goede evangelisten, er is geen twijfel over mogelijk, maar die mij zelf gezegd hebben van dat ze niet deugen om voorganger te zijn of leraar te zijn. Omdat ze die kennis niet hebben.
En beschouwt u zichzelf dan ook als leraar in die zin?
Nou ja, ik ben nou 76, nu wel, ja. Ja.
Want wanneer wist u dat u fulltime bijbelstudies ging geven?
Al voordat ik moeilijkheden kreeg op school en met mijn ouders. Want het blijkt, ik kan het aantonen met schriftelijk, dat ik toen ik 11 jaar was, al op school bepaalde vragen moest antwoorden aan de leraar van de vijfde klas lagere school. Groep 7 is dat, geloof ik, hè? Zoiets. En dat was onder andere bij, wat wil je hierna gaan doen? Welke school wil je naartoe? En waarom? En wat wil je laten worden? Nou, ik wilde naar de HBS en ik wilde zendeling worden.
Maar 10 jaar later was u niet in Gabon zendeling aan het zijn?
Nee.
Maar stond u...
Nee, wat mij overkomen is gewoon, ik wilde dat wel, maar ja, daar kwam niks van. Je moest gewoon naar school en daarna moet je aan de kost zien te komen.
Ja. Dus als evangelist kun je niet aan de kost komen?
In principe niet, nee. Nee, dat gaat niet. Tenzij je in dienst treedt bij een of andere organisatie die je sponsort. En we kregen dus allerlei organisaties. Maar ja, daar kon je wel een dienst, maar dan moest je ook je eigen sponsors meenemen. Daar ben je gewoon op uitgestuurd om sponsors te werven. Voor het werk van enzovoort. En voor zendingsgenootschappen bleek dat ook nogal te zijn. Dus een of andere businessmodel is dat geworden. Ja. Maar mijn vader heeft dat nooit gehad. Die heeft mij ook nog uitdrukkelijk laten vertellen dat hij van jongs af aan de heer beloofd had dat hij nooit in dienst van mensen zou treden. En hij waarschuwde mij en zei, je moet de heer nooit wat beloven, want hij houdt je eraan.
Maar toen heeft u dus eerst een normale baan genomen?
Jawel, dus ik moest aan de kost komen. Dus ja, dus ik heb uit interesse heb ik een cursus gevolgd, radio- en televisiemonteur, hoe heette dat? Radiomonteur NERG.
Geen academische loopbaan?
Die heb ik niet afgemaakt. Nee joh, kwam ik niet eens voor een aan, maar daar had ik ABS moeten halen, minstens. Echt niet. Dus gewoon schriftelijke cursus. Omdat elektronica, dat interesseerde me wel. Want dan kun je versterkers maken en zo wat de radio's. En dan kun je muziek mee reproduceren. Dus dat is mijn ding.
We waren net beneden, daar staan een aantal versterkers.
Ik heb dus een paar jaar als monteur gewerkt. Totdat het niet meer ging, daar werd ik te oud voor. Want dan moeten ze me te veel betalen als ongediplomeerde. En toen ben ik gewoon bij de kruidenier gaan werken. Orders verzamelen.
En ondertussen studeren.
En ondertussen, ja, studeren, ja. En ondertussen, ja, muziek maken met Johan Bos. Mm-hmm. Maar ondertussen studeren, ja. Ja, uit interesse. Ja. Uiteindelijk gaf mijn vader me soms wel eens een boek. Dan zei hij van, nou, dit is wel wat voor jou. Lees je dit maar eens. Mm. En dan was het iets waar ik nog nooit van gehoord had. Maar dat had hij dan, hè. Mijn vader, die komt uit de vergaderingen dus. Logische wijze, maar die kwam in Nederland in contact met Roosendaal, Klaas Roosendaal. En Klaas Roosendaal, van oorsprong weet ik niet, maar hij komt uit Friesland. Mm-hmm. Maar hij was ingenieur of zoiets. En werkte in Amerika, bij de spoorwegen. Zoals het lied zegt, I've been working on the railroad, enzovoort. In de spoorwegen, in het begin 20e eeuw was dat. Ja. En die werd daar ziek of kreeg een ongeluk of wat het maar was. En je weet hoe het dan gaat. Dan doe je een gebed en dan beloof je de Heer dat als je genezen wordt, dan word je evangelist of zoiets. Dat is wat hij gedaan heeft. Dus toen ging hij naar Nederland en kwam hier in Nederland en trok me een tent. Want als je een jaartal moet weten, ik kan het nagaan. Ergens in 1923 of zo, daar in de buurt. Maar die had in Amerika kennis gemaakt, omdat dat in die buurt was met Louis Perry Chavin, Dr. Schofield, in Texas, in Dallas. Maar het waren initiatiefnemers, zetten zelf een werk op enzovoorts. En dus die vergaderingsachtergrond die verdween een beetje. Hmm. En dat is met mijn vader eigenlijk ook gebeurd.
Roosendaal die kwam dan in Nederland.
Roosendaal werd geacht ook een vergaderingsman te zijn. Die kwam in Nederland. Mm-hmm. En het was in Den Haag, geloof ik, of zo, waar hij toen woonde. En al de broer van mijn vader, die net boven hem was, dat was oom Ab. Die heette dus net als ik. Mm-hmm. Die studeerde in Delft. Mm-hmm. En die raakte in Delft in contact met die Roosendaal. En die nam mijn vader mee. Yeah. Die zei, je moet mee, want ik heb nou iemand gevonden, die kan je wat leren over de Bijbel. Let op, ze kwamen zelf uit de vergaderingen en mijn opa was echt een automatoot in de vergaderingen. Ja. Eerst bij de Darbisten, later bij de Openbroeders. Maar goed, maar oma Ab nam mijn vader mee en zei, je moet naar Roosendaal. Maar, god dat hij bij hem thuis was, bij Roosendaal thuis, bij onze studies. Maar hij zei er wel bij, hij heeft een paar dochters, maar van die blijf je af, want die is voor mij. Dus mijn oma Ab is getrouwd met de dochter van Roosendaal. Tante Maartje. Ja. Maar goed, die connectie is gebleven. En mijn vader werd dus een leraar van Roosendaal. Hmm. Hij niet alleen. Want ik ken nog heel wat andere Nederlandse evangelisten of bijbelleraars. Die heel duidelijk leerlingen waren van Roosendaal.
We hadden net over dat u een gewone baan had. Orde pikken bij de kruidenier.
Ja.
En hoeveel tijd zat er dan tussen dat?
Nee,
en
dat was na mijn diensttijd inmiddels. In 1965, 66, 68. Toen ben ik getrouwd en ben ik verdwenen naar Zwolle. En daar in Zwolle heb ik nog wel 11 of 12 jaar, zowat, gewerkt in een ventilatorenfabriek.
En hoe combineerde u dat met het doen van bijbelstudie?
Nou, dat was nogal makkelijk. Daar heb ik echt bijbelstudie gedaan, dag in dag uit. Ook voor een deel uit verveling, geef ik eerlijk toe. Maar natuurlijk ook uit interesse, anders doe je dat niet.
Maar ja, u bent er aan het werk.
Maar dat deed ik onder het werk. Ja, maar mijn werk was zodanig dat ik dat redelijk automatisch kon, blindelings. Zoals je blindelings kunt breien, weet je wel, dat doe je op de tast.
Want wat moest u doen in die fabriek?
Oorspronkelijk motoren wikkelen, elektromotoren wikkelen. Dat betekent dat je van koperdraad spoeltjes moet maken op een machine, op een mal. Dat is echt een wikkelverhaal. Maar, en er moeten zoveel wikkelingen zijn, er zit een tellertje bij, dus bij zoveel wikkelingen moet je stoppen, want dat is hem dan, enzovoort. Maar het hele korte verhaal is dat ik na verloop van tijd dacht, van, dat moet toch anders kunnen. Dus je zit er maar achter een draadje inspannen en dan draai je tot het nummer komt. En,
een beetje lopende bandwerk eigenlijk.
Dus het is allemaal hetzelfde, er is niks te doen enzovoort. En toen had ik al in het laadje naast me had ik al een boek liggen, een boek te lezen, een bijbelsboek, soms de Bijbel zelf. Soms maakte ik dan even een notitie en dan weer aan het werk. En op den duur had ik die hele machine automatisch gemaakt, met als gevolg dat die twee andere lui die hetzelfde werk zaten te doen, die zijn uitgehaald, die zijn, hebben ander werk gekregen, of zijn ontslagen, weet ik het.
Oh, omdat u een automatisch systeem had.
Ik kon het in mijn eentje, ja, ik kon met in mijn eentje de productie bijhouden op dat ding, want ik had hem geautomatiseerd. Dus met elektronica en met schakelaartjes die het automatisch deden. En die stopte zelf die machine en dat soort dingen. Dat ging maar al die tijd zat ik dus gewoon te studeren. Ze hebben me daar uitgehaald uit die productie na een jaar of 5, 6. Maar ik heb dus een jaar of 5, 6 heb ik dus elke dag daar gewoon zitten studeren. De hele dag door, hè. Daar komt het op neer. Toen hebben ze me eruit gehaald, want het werk werd uitbesteed, dit werk. En toen heb ik nog enige jaren gewerkt in het in elkaar schroeven van apparaten. Maar ja, dat heb ik ook gesystematiseerd. Niet maar in het wild, maar gewoon ergonomisch inrichten. Je gereedschap op de juiste plek leggen. Blindelings je handelingen kunnen doen. En dan, weet je, en dan doe je je werk in een recordtijd. Dat deed ik dus ook. En dan was ik klaar. En dan ging ik naar achter, helemaal achter in het bedrijf. Want er werkte iemand, was ook een gelovige. En dan ging ik daar een uurtje mee zitten praten enzovoorts. En de bedrijfsleider en de directeur, oh, ze lieten het allemaal toe. Want wij kwamen toch wel in onze productie. Soms eruit zouden zetten, iemand anders erin. Nou, dus 3 anderen moeten nemen. Dus ja.
Weet u nog wanneer u voor het eerst een bijbelstudie gaf?
De eerste toespraak was in 1973. Toen werd ik gevraagd om te spreken in de tent van mijn vader. Dat heette toen het Morgenrood inmiddels, maar toen maar. Want iemand had gedacht van, zou een kleine aan willen spreken, maar die kan niet. Of dat nou mijn vader was of mijn neef, dat weet ik niet meer. Maar toen hebben ze in het telefoonboek gezocht naar een ander, zoiets. Maar we wisten nog een klein aanhoud. Toen werd ik gevraagd of ik het doen wilde. En ik had nooit een spreekbeurt vervuld. Wel eens een getuigenis gegeven of een toelichting bij een lied of zo, weet je. Maar dat was mijn eerste spreekbeurt, ja. In 1973.
En toen was u 28 zo'n beetje. Hoe werd die ontvangen, die spreekbeurt? Weet u nog waar het over ging? Waar heeft u het over gehad?
Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik wist niks waar ik over spreek, want ik was toch niet gewend. Dus ik heb gesproken over de betekenis van getallen in de Bijbel. In een evangelisatietent dus. De uittocht uit Egypte, dat ze van de 2 naar de 1 gaan enzovoorts. En, dat soort dingen.
Niet echt een evangelisatietoespraak eigenlijk.
Nee, niet in de klassieke betekenis van de term, maar dat ligt me nog steeds niet, omdat ik vind dat dat niet een goede methode is ook. Daarom kan ik het ook niet. Of andersom, dat weet ik niet, maar zoiets. Ik vind het niet goed. Ik beweer namelijk dat men roept het tot vandaag, ook tegen mij, van ja, maar het moet geen bijbelstudie zijn, het is evangelisatie. Nou, kijk in je Bijbel naar evangelisatietoespraken voor zover die erin staan, dat is alleen maar bijbelstudie. Ik zou niet weten wat er anders aan moet. Ik weet wel dat je onder druk, onder persoonlijke druk, mentale druk iemand kan bewegen tot een daad of over een drempel kunt helpen, kunt brengen tot het opsteken van een hand, dan wel het nazeggen van een gebed of zoiets, dat kan. Maar ik moet je zeggen, ik durf dat niet, ik vind dat ook niet goed. Ik vind het eigenlijk, voor mijn gevoel, vind ik dat ook hoogmoedig. Ik heb die moed namelijk niet om dat te doen, zo. En dat is het dan, maar ik vind het in de Bijbel ook niet terug. Dus waarom zou ik dat kunstje leren? Sorry, ik zeg niet dat het niet kan zo. Ik weet dat het werkt en ik heb het van jongs af aan zo meegemaakt.
En wat waren de reacties toen u gesproken had? Heeft u nog mensen gesproken van wat ze ervan vonden?
Ik heb mensen gesproken die zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet en dat is helemaal niet goed en dat was niet. Maar tegelijkertijd kreeg ik een hele drom mensen om me heen die zeggen, kunnen we daar meer van horen? En zo is het gekomen.
Dus eigenlijk was dat het startpunt van uw, laat maar even zeggen, carrière als spreker?
Nou ja, zo zou je dat kunnen noemen. Want er waren mensen die zeggen, daar willen we meer van horen. Kan dat een keer? Ja, kom maar bij me thuis dan. En dat is wat gebeurde.
Ja. En toen werd het huis te klein. Toen werd het huis te klein?
Zoiets. Er kwamen er nog een paar bij. En er waren bijbelstudies. En er was niet een onderwerp. Dat begon gewoon met een vraag. Met een vraag gesteld. En dan vertelde ik dat. En dan begonnen we zaterdagavond. En dan zondagochtend, als het al lang licht was. Dan hielden we weer op. Toen ging de hele nacht door.
Maar destijds combineerde u dat nog met uw werk?
Ja. Ja, en dat was op een gegeven moment dus niet meer te doen. Dus toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken. En dan heb ik mijn ontslag genomen. En ik denk, ik zie wel wat er gebeurt. Maar toen was ik dus al 35. Dat was 1981, januari 1981.
In datzelfde jaar wordt Jacob, de vader van Ab, directeur van de Evangelische Bijbelschool in Doorn.
Dat was een goede reden voor dat niemand anders kon dat. Dus echt.
Een overzicht. De people skills.
Ja, maar dit is essentieel. Hè? Die een overzicht hebben over heel de Bijbel. Dat vind je niet. Tot vandaag niet. Echt niet. Je hebt oud-testamentici. Je hebt specialisten. Je hebt mensen die alleen maar, die ook in Nederland rondreizen met alleen maar lezingen over het profetisch woord. Waar ze dus ook niks van weten, omdat ze alleen maar Daniel en Openbaring bestuderen. En verder niks. Dan heb je nog niks. Echt waar. Dat meen ik. Dat klinkt grof. Maar het is zo. En mijn vader had dat wel. Maar mijn vader stelde dus een lesprogramma samen. En hetzelfde ook een rooster samen. En deelde dat allemaal in. Enzovoort. En die heeft toen in 1981, toen ik dus fulltimer werd, heeft hij mij geïntroduceerd bij de, zo heette het, de Evangelische Bijbelschool. Waar hij directeur van was. En mij voorgesteld als docent. Alleen daar gaat dan weer, ging hij niet over, daar gaat het bestuur dan weer over. Maar daar heb ik dus 2 jaar lesgegeven.
Daarna vertrekt Ab bij de Bijbelschool. Hij wil volledig op zijn eigen manier les gaan geven.
En dan alleen maar Bijbelse vakken. En niet van die vakken daaromheen die toch nergens op slaan.
Noem eens een vak.
Psychologie, pedagogiek, ethiek. Allemaal dat soort vakken kregen ze daar. En ook dingen als, die heb ik nooit vergeten. Ik noem het ook in het publiek wel eens. Een vak als ethiek. En ik moest er een keer bij zijn, want er moest bij de examens moesten wacht gelopen worden. Dus toen, en toen heb ik die vragen gezien. De eerste vraag was, wat is de basis voor de Bijbelse ethiek? Het antwoord dat ze moesten geven was de 10 geboden. Nou ja, dat is dus 100% fout, want de basis van de Bijbelse ethiek is genade. Ja. Daar leven wij uit, vergevensgezindheid. Dat is de basis van onze wandel. Naar elkaar toe, voor onszelf, wat we zelf aan doen, wat we al kan, vergeven ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is de basis van christelijke ethiek, niet de 10 geboden.
Een jaar later begint Ab zijn eigen Bijbelschool in Wezep.
U had een pand gekocht.
Ja.
Van het spaargeld?
Ja, zoiets. Een pand gekocht. Met dank aan, dat ging natuurlijk makkelijk met geld van de Rabobank, van de directeur, die woonde 3 huizen bij mij vandaan, in dezelfde straat. En die kende ik bovendien, nou hij kende mij beter dan ik hem, van de jazzclub in Oldebroek. Want daar kwam hij altijd en daar speelde ik gewoonlijk nog alles. Dus we kenden elkaar, dus daar kreeg ik geld van, voor de koop van het gebouw enzovoort. Maar dat heeft al tot gevolg dat ik daar 4 jaar lang, dus 3 dagen in de week, Bijbelstudie gaf. Over veel bredere onderwerpen, nog veel meer onderwerpen.
En de andere dagen was u gewoon zelf op pad door het hele land heen?
Ja, s'avonds was ik sowieso op pad door het land. Ja. Dus ik heb ook toen erg veel geleerd. Dag in, dag uit met Bijbelse dingen bezig. Ja.
Hoe gaf u eigenlijk les? Op welke manier? Was u heel streng en heel gestructureerd? Dus iedereen moest luisteren en u vertelde? Ja. Of ging u juist heel erg in gesprek met de leerlingen?
Nee hoor, ik ging wel in op vragen. Maar daar blijft het dan ook bij. Ja. Dat is gewoon het zogeheten frontale onderwijs. Ja, zo is het en hier staat het.
Ja. Zou u uw stijl als spreker ook zo omschrijven? Frontaal?
Dat wel. Alleen ben ik nu over het algemeen meer geneigd te vertellen. Mm-hmm. Zonder me vast te houden aan een strak schema.
En uw vader heeft u natuurlijk ook horen spreken. Sterker nog, u hebt conferenties gedaan.
Die was veel meer gesystematiseerd. Ja. Die werd dus een punt en af. Ja.
Kreeg u wel eens kritiek, zowel positief als negatief, van uw vader op wat u zei?
Nee. Heb ik nooit gehad. Nee. Ik heb wel eens gehad dat in een conferentie waar we om de beurt spraken of zo, dat hij dan kwam met, je moet het daar of daar nog over hebben.
Want u deed wel eens een conferentie en dan sprak 's ochtends u of uw vader en dan 's avonds
andersom. Ja, dat hebben we 3 of 4 jaren gedaan. Ja. Wat dat betreft ging dat heel goed samen. Hij heeft me nooit bekritiseerd. Hij heeft me gang laten gaan. Achteraf heb ik begrepen dat hij in dezelfde situatie verkeerd heeft. Mijn opa heeft hem ook nooit gecorrigeerd.
Want uw opa was ook spreker?
Mijn opa sprak erg veel, ja. Ook in de landen wel. Maar niet fulltime. En mijn opa schreef ook veel. En mijn vader had duidelijk standpunten waar opa het niet mee eens was. Maar die liet dat wel zo.
Had u dat ook met uw vader? Dingen waar jullie het niet over eens waren?
Ja hoor, een heel enkele keer kwam het wel eens ter sprake. En dan bleef het bij. Dan zei hij zus en dan zei ik, nou ik denk zus of zo. Ja, oké, nou ja. En dan, hij stemde daarmee in. Maar dat was wel, dat was die op een leeftijd. Dan zei hij gewoon, ja, ik kan dat zo niet meer doen. Ik kan dat zo niet meer veranderen. Zit dat er niet vast. En,
omdat hij het nou eenmaal altijd op een bepaalde manier verteld had.
Ja, ja.
Heeft u dat zelf eigenlijk ook? Dat u misschien onderwerpen heeft gehad waar u eerst op een bepaalde manier over sprak. En dan toch anders over bent gaan denken? Of heeft u altijd hetzelfde gedacht?
Nou, eigenlijk niet echt, nee. Nee. Soms denk ik van wel, maar dan hoor ik soms dingen terug of ik lees dingen terug. Dan denk ik, dat zag ik toen dus ook al zo.
Er zijn wel wat onderwerpen waar u, ik weet niet of u daar de enige in bent, maar in ieder geval als een van de weinigen anders over denkt dan veel sprekers. Dus bijvoorbeeld Israël, maar ook over de eindtijd bijvoorbeeld. Zonder daar heel diep op in te gaan, maar wat vindt u daarvan? Dat u eigenlijk de enige bent die dat op een bepaalde manier leert?
Ja. Ik weet niet, er zijn dingen die ik, vragen die ik had al of niet, maar dikwijls echt vragen. Waar ik antwoorden op gekregen heb door studie. En ik steek het ook niet onder stoelen of banken. Dus, maar het wordt niet meer gedaan, hè. Kijk, een van mijn frustrerende ervaringen is geweest, ik zal de namen er niet bij noemen, maar ik heb er allemaal namen bij, van iemand die ik in mijn jeugdjaren kende, ook in Bodegraven, en die dan uit de samenkomst met mij meeliep, en die dan naar mij vroeg, wat vind je vader hiervan, of wat vind je vader daarvan, enzovoort. En dat ik dan zei, dan moet je aan mijn vader vragen, enzovoort. Niet aan mij. Maar een van de andere vragen die hij had, was, hoe zit dat met die bedelingen? Want dat klopt toch niet? Dat kan toch helemaal niet zo? En dat ik tegen hem zei, ja, maar dat weet ik ook niet. Jaren later wist ik het wel, hoe dat schema in elkaar zit. En toen heb ik die man een keer helemaal apart geroepen. Ik zeg, moet je even spreken, want jaren geleden heb je mijn zus en zo. Toen was die man al voorganger in een gemeente hier ergens in Nederland. En ik zeg, maar jaren geleden heb je mij gevraagd hoe zit het met die, en toen wist ik het niet. Maar ik weet het nou wel, want het zit zus en het zit zo. En ik kijk hem aan met een glazige blik van ja, maar dan kan ik hier toch niks mee. Want ik moet hier op bezoek bij bejaarden enzovoorts. En ouder van dagen, en zitten ze helemaal niet op te wachten. Het interesseert hem gewoon niet. Ja. En dat is mijn frustratie. Iemand heeft een serieuze vraag. Dat was echt serieus toen. Maar inmiddels had hij een job als volger. Werd betaald uit de gemeente en daar kreeg geld mee. En nou interesseerde het hem helemaal niet meer. Dat vind ik frustrerend, weet je. Niemand bestudeert de provincie. Nee, dat doen ze niet. Ze praten met elkaar na. Het is onderwijssysteem.
Wie zijn ze dan?
Iedereen. Algemeen. Men. Het woord men moet ik gebruiken natuurlijk. Men doet dat. Men gaat naar school en men praat na. Dit heb ik ook al heel jong geleerd. Men gaat naar school en men praat na. Ik was geïnteresseerd in van alles in sterrenkunde als jongen. Mijn moeder wist daar van alles van, want die had een heel grote uitgebreide opleiding gehad. Dus die vertelde daar dan wat over enzovoorts. En mijn moeder kwam met een verhaal van ja, maar er was in haar jeugd, er was iemand uit Hilversum die beweerde dat de aarde plat was. En die ging in discussie met professor Pannenkoek. Dat was zijn echte naam. En professor Pannenkoek beweerde dat de aarde rond was. En die, hoe heette die man het nog? Heette niet zelfs. Ja. Ik ben hem zijn naam kwijt. Pleidooi voor de platte aarde. Die beweerde tegenover Pannenkoek dat de aarde een pannenkoek was. Nou, zo was het. Het was komisch. En mijn moeder legde dat eruit, want het had ze, zo'n lezing had ze meegemaakt. Op school, geloof ik, of zoiets. Hoe heette die? Pleidooi voor de platte aarde. Maar ik heb later een boekje van hem te pakken gekregen, maar ik geloof wel even op de kopie hoor. En die zegt dan, ja, ik moest op school leren dat de aarde een bol was. En als ik dan die vragen goed beantwoorden bij het proefwerk of bij het tentamen of wat het was, dan krijg ik niet een goed cijfer voor aardrijkskunde, maar voor mijn geloof.
Dijkstra, Klaas Dijkstra.
Klaas Dijkstra, ja. Hij zei, ik krijg op school alleen maar cijfers voor mijn geloof. Ja. Want je moet het gewoon nazeggen, je moet gewoon geloven wat je verteld wordt. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen daar. Los van dit onderwerp dan. Maar het gaat om het principe van ze vertellen je wat en dat doe je het dan mee.
En is daarom misschien bijbelstudie doen zo belangrijk?
Dat is het hele punt. Ja, en dus wat ik doe is niet maar ik vertel je verhaal en je moet dat geloven. Ik vertel, zo is het, want hier staat het. Je hoeft mij niet te geloven, hier staat het in de Bijbel. Als je het niet aan wil nemen, even goede vrienden, waarschijnlijk niet trouwens, maar dat hoeft voor mij niet. Maar ik vertel je wat de Bijbel leert. En of je het gelooft. Ik ben van mening dat als je leert wat de Bijbel leert, dan kom je tot geloof. Dat kan niet anders.
Vrijheid, echte vrijheid, zit van binnen. En je kunt met vrij zijn doodgewoon beginnen. Want de prijs daarvoor is al lang betaald. Het gaat er nu nog om. Het gaat er enkel om dat jij de vrijheid die koud is binnenhoudt.
Vandaar dat ik met autoriteit spreek, want ja, het staat in de Bijbel leert dat zo. Dat ik het geloof, ja, maar dat heeft er weinig mee te maken of ik het geloof of niet. Ook als ik het niet geloof, de Bijbel zegt het gewoon. Dat is het dan. Wat maakt het uit of ik het zeg? De dingen staan in de Bijbel.
Van wie heeft u eigenlijk het meest geleerd op bijbelgebied?
Nee, van mijn vader. Ja, van mijn vader. En om iets lelijks te doen, wat ik eigenlijk niet moet doen, maar ik doe het toch. Daarnaast heb ik veel geleerd, niet in detail, niet in feiten, maar aan methodiek. Als dat het goede woord is, van Weinreb. Van Weinreb heb ik opgestoken het beginsel, naar de beginselen van wat ik alleen maar kende als typologie of symboliek. Bij Weinreb heeft lang geduurd voor het op me doordrong hoe het werkelijk was. Dat namelijk een bepaald beeld niet alleen maar eenmalig is vanuit het Oude Testament op het Nieuwe, maar dat bepaalde beelden zich constant herhalen omdat het fundamentele beginselen zijn. Je hebt in Genesis 1, 2, 2 heb je meteen de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Dat is hetzelfde als links en rechts, tot vandaag. Het een is wet, het ander is genade. Maar het komt ook overeen met Egypte en Canaan. Dat is hetzelfde. Het is ook hetzelfde als Manasse en Ephraim. Het is ook hetzelfde als de twee en de tien stammen. Of had ik moeten zeggen Juda en Ephraim. Had ook nog gekund. Het is in zekere opzicht hetzelfde als Israël en de gemeente. Het is Sinaï en Jeruzalem. Het is Hagar en Sarah. Hoeveel keer wil je dit hebben? Het is het boek van binnen en buiten beschreven. Het zijn twee aspecten ervan. Enzovoorts. Het herhaalt zich tot in het oneindige eigenlijk. Hij neemt het eerste weg om de tweede te stellen. De mens kiest het eerste, God neemt het tweede. De mens kiest voor wet, God kiest voor genade. Enzovoort. De mens eet van de boom des kennis en de mens en de Heer zegt nee, je moet van de boom des levens eten. En als je die ene neemt, kun je die andere niet hebben.
U noemde net al die genade, wat ook heel vaak terugkomt in de toespraken die u geeft. Is dat volgens u ook de kern van het christelijk geloof? De genadeboodschap?
Ja, daarom heet het ook het christelijk geloof en niet de christelijke godsdienst. In mijn beleving, in mijn opvattingen, en maar ook zoals ik het in het publiek gewoon zeg, is christendom naar Bijbelse maatstaven geen religie, het is geen godsdienst. Behalve als je het woord oneigenlijk gebruikt, doet de Bijbel ook. Hè? Dat gij uw lichaam bestelt tot levend offer, Goden dat is uw redelijke godsdienst. Ja. Dat is het woord voor godsdienst. Maar daarmee zegt hij dat wij dus niet religieus zijn, geen godsdienst hebben. Want in werkelijkheid, dat is leven uit geloof. En dat zet hij daar ook uiteen. Religie is namelijk, godsdienst is wet. Maar het christelijke is niet een godsdienst, maar een geloof. En wat wij geloven, logischerwijze, is wat God gesproken heeft. Kijk, alleen al dit uiteen te moeten zetten, dat geloof niet godsdienst is, is hoogst problematisch, omdat iedereen het woord geloof tegenwoordig gebruikt in de betekenis van religie. Dat staat ook in je woordenboek, maar dat is niet de betekenis. De betekenis is vertrouwen in het medegedeelde. Dat staat ook in je woordenboek als goed is. En als één. Hè? Dat is de echte betekenis. En het punt is, wij geloven wat God gezegd heeft. En daarmee geloven we wat God gedaan heeft. En wat God onder andere gedaan heeft, is ons demonstreren dat wet niet werkt. En dat je van religie niet beter wordt. Hij niet en wij ook niet. Dat het niet kan namelijk. En daarom is het tegenovergestelde daarvan onze leefregel genade. Dat is ook altijd geweest, trouwens, vanaf het begin. In Genesis vind je dat al terug. Het Nieuwe Testament verwijst er ook naar. Over. Lees maar in Genesis. Noach was een rechtvaardig man. Noach vond genade in de ogen des Heren. Hoezo? Er is toch niemand rechtvaardig? Jawel, God rekent geloof tot gerechtigheid. Vooruitgrijpend, anticiperend op het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Wat ook van tevoren beloofd was trouwens. Dus christelijk, dat is genade en daarmee vergevingsgezindheid enzovoorts. God geeft. Alleen het probleem van de mens is dat hij vindt dat hij zelf wat tot stand moet brengen. En voor zover een mens zelf wat tot stand zou brengen, zou het zijn nadat hij tot geloof gekomen is. En dan heet het in de Bijbel de uitwerking, de kracht van Gods genade die in ons volbracht wordt. In zijn dienst. Dus het blijft genade.
Is dat de reden dat u het eigenlijk nooit in uw Bijbelstudies hebt over hoe mensen dat dan aan moeten pakken? Dat u zegt, het moet de uitwerking zijn van het woord en niet.
Nou ja, de echte reden is natuurlijk dat ik in de Bijbel gewoon dit soort voorschriften niet vind. Er staat niet in de Bijbel hoe wij als christelijke man of vrouw of zakenman of visboer, voor de Urkers, moeten leven. Daar staat gewoon nergens. Nou ja, er staat wel iets, maar daar houdt het ook mee op. Ik bedoel, er staat iets als gij vrouwen wees die mannen, uw eigen mannen, wees uw eigen mannen onderdanig. En gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. En gij kinderen wees uw ouderen gehoorzaam. Met de toevoeging dat dat zelfs ook in de wet al aan de orde komt. Eert uw vader en uw moeder. Met een beloning erbij. Dat staat erin. Ja. En gij dienstknechtig onderworpen aan uw heren naar het vlees. En,
ook de hele harde.
Hè?
Ook de hele harde.
Ja, zeker wel. Dat staat er allemaal. Ja. En daar blijft het dan ook bij. Voor de rest moet je het zelf maar zien in te vullen.
En wat mensen in een preek vaak willen horen, is juist hoe ze de praktijk aan moeten pakken.
Ik geef het niet graag toe, maar dat schijnt zo te zijn. Ja. Ik heb geen andere verklaring voor het feit dan dat je op zondagmorgen op de televisie achtereenvolgens vier verschillende bijeenkomsten uitgezonden krijgt, waarbij vier verschillende mensen onder vier verschillende namen en denominaties ons allemaal komen vertellen hoe wij als mensen, beschaafde mensen, moeten leven. Of dat christelijke beschaving is, dat hangt nog, of ze het zo noemen, maar zelfs dat komt nauwelijks aan de orde. Wat je moet doen, weet je wel, de Norman Vincent Peale enzovoort, de kracht van het positief denken. Kortom, we krijgen wat pep talk mee. En het gaat niet over de Heer en wat hij doet en wat hij vindt. Niets ervan.
Is een groot verschil misschien ook dat u leert dat op het moment dat je tot geloof komt, dat je je oude leven eigenlijk achterlaat en dat dat dood is. Terwijl de boodschap die je vaak hoort is dat je oude leven eigenlijk daarmee verbetert nadat je tot geloof komt.
Ja, dat is fundamenteel. Kijk, wat alle religies nastreeft, is de verbetering van de mens. Iemand vroeg uit die familie die ik net noemde, jaren geleden, een van mijn nichten vroeg me, doe je nog steeds dat werk? Die lezingen geven ze, dus ja. Ben je er blij mee, vroeg ze me.
Geeft het je een goed gevoel?
Zoiets, ja, iets van die aard vroeg ze. Ja. En ik kon niet anders zeggen dan ja. En dat was dan het einde van het gesprek. Weet je, ze denken als je er maar een goed gevoel mee hebt, als je er wat aan hebt voor je eigen leven, dan is het goed. Dus ik doe het niet andersom. Ik ga niet de mensen vertellen dat ze iets nodig hebben voor hun eigen leven. Dat is niet zo. Het is ook onbijbels. Het is volstrekt onbijbels. Het idee dat God je lief heeft. God heeft een zondaar lief. En op die grond heeft hij een weg tot verzoening opengesteld. En als je die weg niet gaat, heeft hij je niet lief. Doet hij je weg namelijk. Maar als je die weg gaat, als je tot geloof komt, dan word je wedergeboren, word je een kind van God. En voor velen die zich christenen noemen, lijkt dat of is dat een soort van einddoel. Zo van, dat hoop je nog te bereiken een keer. Terwijl in de Bijbel is het begin van een totaal nieuw leven. En hoe dat gaat, ja, daar ga ik niet over.
Ja. Is het misschien ook moeilijk voor veel mensen dat je eigenlijk zegt, op het moment dat je tot geloof komt, laat je je ego eigenlijk achter. Wie jij was.
Ja.
Is dat moeilijk?
Ik weet niet of het moeilijk is. Ik denk dat het nauwelijks meer gepredikt wordt. Natuurlijk, wat ik een prediking hoor, is natuurlijk nooit de norm. Op geen manier. Maar wat ik oppik is altijd maar, en wat je met kerst hoort, Emmanuel, God met ons, God komt tot ons. Hij wil bij je zijn, enzovoort. En in je zijn, hetgeen een kern van waarheid heeft, en een fase is in Gods werk, om zo te zeggen. Maar de realiteit is dat hij komt niet tot ons, hij trekt ons tot hem. En hij nodigt ons uit om tot hem te komen. En daarmee onze spullen achter ons te laten. Je komt tot de Heer. En wat je tegenwoordig een prediking hoort, is dat de Heer komt tot jou en hij wil bij jou naar binnen. En
je gaat je rugzakje vullen, eigenlijk.
Ja, precies. Ja, dat is niet de bedoeling, denk ik. En het heeft natuurlijk een kern van waarheid, maar als je daar op verder gaat trouwens, dan blijf je problemen en conflicten houden. Als ik het moet samenvatten, God heeft in 1200 bladzijden zich kenbaar gemaakt. En wij zouden daar kennis van nemen en het aanvaarden als het woord van God en als de situatie zoals die nou eenmaal is. En dat betekent dat we ons daaraan onderwerpen, zonder dat je daar het woord onderwerpen moet benadrukken of zo. Geloof is nou eenmaal aanvaarden wat medegedeeld wordt. En dat dat dan een uitwerking op je heeft, ook voor je levenswandel, ja, dat mag ik wel hopen, ja.
En u bent nou 76. Hoe lang gaat u nog door met bijbelstudies geven?
Ja, het is mijn leven, dus je vraagt gewoon wanneer ik denk te overlijden. dat gaat gewoon door.
Studies van Ab en de agenda met al zijn spreekbeurten kun je vinden op bijbelstudie.nl. We zijn er snel weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.
Denk eens aan de toekomst die gaat komen. Waarin jij altijd met Christus bent. En met de miljoenen eerstelingen. De Vader in en door hem kent. Kijk maar niet te lang naar het verleden, want de erfenis ligt in verschiet. Hou maar goede moed en blijf vertrouwen. Ook in de verdrukking, hij verlaat je niet.